Goedenavond gemeente. Namens de kerkenraad heet ik u hartelijk welkom in deze dienst waarin onze eigen predikant, dominee Zonneberg, zal voorgaan. Voor de slotzang worden 3 collecten gehouden. De eerste collecte is bestemd voor het werk van de zending- en evangelisatiecommissie. De tweede collecte is bestemd voor het werk van de kerkrentmeesters. En de derde voor de bijstand in het pastoraat. Deze collecten bevelen we van harte bij u aan. De opbrengst van de collectebussen bij de uitgang is de komende maanden bestemd voor de gereformeerde zendingsbond. Voorbeden wordt gevraagd voor mevrouw Jansen van Tuil, Lindenhoflaan 11B in de Tollekamp te Wageningen. Voor de heer Dirk van Inge, ST Vankstraat 12 in Wollefezen. Voor mevrouw van Ravenstein van Estrik, Arnolds Jacobstraat 21, die voor revalidatie uit het Rivierenland ziekenhuis naar Vrijthof in Tiel is gegaan. Voor mevrouw Schoenmakers van Zetten uit Kesteren in het Gelderse Valleiziekenhuis in Ede. Voor de heer G. Arissen, wethouder van de Vierenstraat 24, die is opgenomen in ziekenhuis Rivierenland. Voor Else Thijssen, Berkenstraat 18 en mevrouw Broekhuizen, domineesakker 15 in Siependaal te Tiel. Mevrouw van Brenk Wink, Lindenhoflaan 3A, is weer thuis. Danken mogen we met Martijn en Mirjam Berens de Vogel, Verlengde Schoolstraat 21, die op 5 september 12,5 jaar getrouwd waren. En ook met de heer en mevrouw dokter Scheurwater, Brinkstraat 20, te Linde, die op 9 september hun 40-jarig huwelijksjubileum herdachten. Dinsdag is er een middag voor ouderen en alleenstaanden. U kunt zich nog steeds opgeven voor het mannenontbijt of de vrouwenlunch van aanstaande zaterdag 17 september. Er zijn al diverse aanmeldingen binnengekomen, maar er is nog voldoende plaats. Opgeven kan onder andere via de intekenlijsten in de hal van het Baken. Meer informatie hierover en ook over de andere activiteiten in het kader van de opening van het winterwerk staat in de kerkbode. De kinderen van de zondagsschool en de kindernevendienst worden zaterdagmiddag om 1:30 in het Baken verwacht. Zaterdagavond wordt de wekelijkse gebedssamenkomst gehouden. Ter voorbereiding op de dienst willen we nu gaan zingen van Psalm 99, vers 8. Geef dan eeuwig eer onze God en Heer. Vers 8 van Psalm 99. De kerkraad wens u en jou hier in de kerk en de mensen thuis een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Gemeente, we vervolgen deze dienst met samen te zingen van Psalm 21, de versen 1 en 4. O Heer, de Koning is verheugd om uw geducht vermogen. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. 1 en 4 van Psalm 21. Wij zingen na de geloofsbelijdenis het 7e en 8e vers van Psalm 62. Vertrouwt wat uw begeerte ook zijn, nooit op geweld of roverij. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord. Dat Heere zijn de sterkte en krachten. De versen 7 en 8 van Psalm 62 na de geloofsbelijdenis. In gemeenschap met Gods wereldwijde kerk doen wij nu belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En aan ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. En ga nu samen bidden om Gods zegen over de bediening van zijn woord. Laat ons bidden. Trouwe God, hemelse Vader, we komen tot u in gebed. Aan de avond van deze eerste dag van de week, waarop we weer een nieuwe week van u hebben ontvangen. En daarop willen we ons te goed doen aan uw woord en wat u ons te zeggen hebt. Wilt u ons daarbij zegenen? En dat we merken dat uw woord zeggingskracht heeft, dat het gezag heeft waar we ontzag voor dienen te hebben. We weten wellicht heel veel van uw geboden. En we kennen ze misschien wel op ons duimpje. En toch blijkt keer op keer opnieuw dat we ze niet echt in de vingers hebben. Maar dat het ons zo vaak als zand tussen de vingers doorglipt. En dat doet bovenal u verdriet. We doen u daar verdriet mee. Omdat we niet doen wat u van ons vraagt, wat u tot ons zegt. We bidden u daarom ook, want we zijn daarbij op het goede adres bij u, om vergeving. En of u ons dan wilt aanzien, niet in onszelf, maar in uw Zoon, de Heer Jezus Christus, en ons wil leiden door uw woord en geest, om toch onze voetstappen te zetten in de sporen die hij heeft getrokken. We danken u dat we in vrijheid en rust tezamen mogen zijn, hier in de kerk, verbonden met degene die thuis meeluisteren bij de kerkradio. Geef hen en ons tezamen een goede en gezegende dienst. En dat we het van u alleen begeren. En dat al het andere begeren door ons wordt afgeleerd en afgezworen. Omdat dat alleen maar tot ons eigen plezier is. En niet tot eer van uw naam. Heere God, we bidden u, geef dat overal ter wereld, waar wordt teruggedacht dan 10 jaar terug op deze dag, dat daar toch ook de rust niet wordt gevonden bij macht en bij kracht en majesteit, maar bij u die een schuilplaats bent. Bij u de God van ons leven, op wie we mogen bouwen. Geef dat we zo mogen merken, fundamentele mensen te zijn, gedragen door uzelf. En door dat ene fundament, gelegd in Jezus Christus, onder ons leven. Laat ons daarop bouwen en groeien tot meerdere glorie van u. Schenk ons uw zegen bij uw woord en dat het rijk van de boze wordt verstoord. Dat hij geen kans krijgt om zich ertussen te mengen. Wil ons dan horen, o God, uit genade alleen, in Jezus' naam. Amen. We willen met elkaar uit de Bijbel lezen en wel uit de brief die Paulus schreef aan de gemeente te Rome, 7e hoofdstuk, te beginnen bij vers 13. Romeinen 7, vanaf vers 13 tot het slot van het hoofdstuk. En daar vraagt Paulus, is dan het goede de oorzaak van mijn dood geworden? Volstrekt niet. Maar de zonde heeft, opdat zij als zonde zichtbaar zou worden, door het goede voor mij de dood teweeggebracht. Opdat door het gebod de zonde uitermate zondig zou blijken te zijn. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht, onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik. Maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat ze goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers het willen is er wel bij mij, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, Als ik het goede wil doen, is het kwade dicht bij me. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in de leden zie ik een andere wet die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik ellendig mens, wie zal me verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God, door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Tot zover onze schriftlezing. Wij willen ons vanavond bezighouden met zondag 44 uit de Heidelbergse Catechismus. En dat betreft de vragen 113 tot en met 115. Daar wordt ons gevraagd: wat eist van ons het tiende gebod? Dat ook de minste lust of gedachte tegen enig gebod van God in ons hart nimmer meer komen, maar dat wij te alle tijden van ganser harte aller zonde vijand zijn en lust tot alle gerechtigheid hebben. Maar kunnen degenen die tot God bekeerd zijn deze geboden volkomen houden? Nee, zij, maar ook de allerheiligste, zolang als zij in dit leven zijn, hebben maar een klein beginsel van deze gehoorzaamheid. Doch al zo dat ze met een ernstig voornemen niet alleen naar sommigen, maar naar al de geboden van God beginnen te leven. Waarom laat God ons dan zo scherp de tien geboden preken, zo ze toch niemand in dit leven houden kan? Ten eerste, omdat we ons leven lang onze zondige aard hoe langer hoe meer leren kennen en des te begeeriger zijn om de vergeving der zonde en de gerechtigheid in Christus te zoeken. Daarna dat we zonder ophouden ons benaastigen en God bidden om de genade van de Heilige Geest, opdat wij hoe langer hoe meer naar het evenbeeld van God vernieuwd worden, totdat we tot deze voorgestelde volkomenheid na dit leven geraken. Tot zover zondag 44. Voordat we dit met elkaar overdenken, willen we Psalm 123 nog zingen. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid: geef ons gena. Geef ons gena, o Heer. Psalm 123 zingen wij. Gemeente des Heren, gebod nummer 10. De laatste in de rij van de geboden. U zult niet begeren. En het staat erbij in de 10 geboden, we weten waar het over gaat. Het huis van de ander, de vrouw van een ander, nog zijn rund, nog zijn ezel. En dat staat er niet bij, maar ook een Mercedes en een Ferrari, een scooter, zijn mountainbike, zijn vakantiehuis, zijn smartphone, zijn salaris, zijn gezondheid, zijn geluk. En in feite alles wat van mijn naaste is, het houdt niet op. Wat niet? Nou, die begeerte, dat begeren, dat meer en meer en nog weer meer willen. Als we het hebben over begeren, dan gaat het daarbij om onze zintuigen. Het gaat erom wat je ziet en wat je hoort en wat je voelt en wat je ruikt en wat je proeft. We leggen even de vinger bij het oog, bijvoorbeeld, wat je ziet. Het oog wil immers ook wat, heel wat. Het oog wil zoveel, het oog wil alles. Tuurlijk, je mag blij zijn met een stel goede ogen. Dat ga je des te meer waarderen wanneer je er iets aan gaat mankeren. Als, zoals prediker dat zegt, van lieverlee de luiken van je leven dichtgaan. Want leven, dat is toch immers zien, kijken, ontdekken, indrukken opdoen. En ik weet niet of u er erg in hebt, maar daar speelt de tv op in, daar speelt het internet op in en daar spelen de grote reclames en ook de kleintjes in de kranten net zo goed op in. Want met je ogen kun je een blik slaan op al datgene wat totaal niet goed voor je is. Alleen heb ik dat in de gaten. En hebben we ons daartegen gewapend? Daarom gaan we in gedachten nog weer even, zoals ook bij vorige geboden die ter sprake kwamen, nog weer even terug naar het paradijs, naar den beginnen. Dan gaat het ook al over begeren, daar staat geschreven in Genesis 2, vers 9. En de Heere God liet allerlei bomen uit de aardbodem opkomen. Begerenswaardig om te zien en goed om van te eten. Ook de boom des levens in het midden van de hof en de boom van de kennis van goed en kwaad. En als je dat zo leest aan het begin van de Bijbel, dan zeg je daar is toch niks mis mee. Alle bomen en struiken die de Heere God uit de aarde had laten groeien, die zijn begeerlijk, zo op het eerste gezicht. Ze zijn een lust voor het oog. Daar mag je ook achter lezen, dat vrolijkt je op. He, als u wel eens naar de keukenhof geweest bent, of u maakt een mooie wandeling, een tocht door een fraai stuk natuur, een mooi bos, dan kun je daarvan genieten. Dan kom je tot rust. En dan merk je ook wat recreëren eigenlijk betekent. Dat te zien, dat te ervaren, te ruiken ook, dat herschept je. Je hoort dan ook wel eens zeggen, je wordt daar een totaal ander mens van. Niks mis mee, zo zeiden we. Begeerlijkheid kan je bekoren, kan je plezier doen, kan je vrolijk maken. Maar, nou lees ik een hoofdstuk verder in datzelfde eerste Bijbelboek Genesis, Genesis 3 vers 6... En de vrouw zag dat die boom goed was om ervan te eten en dat hij een lust was voor het oog. Ja, een boom die begerenswaardig was om er verstandig door te worden. En ze nam van zijn vrucht en at. En ze gaf ook wat aan haar man die bij haar was. En hij at. En wat gebeurt daar dan? De vrouw, Eva, die liet zich ompraten. Ze keek naar die boom en zag dat de vrucht eetbaar was en er prachtig uitzag. En er was gezegd, die vrucht kon haar verstandig maken. Dat was haar verzekerd. Maar vraag niet door wie. Niet door God. Doe maar. Eet maar. Ze plukte wat vruchten en at ervan. En ze gaf ook haar man van de vruchten en ook hij at ervan. En daar zit dan wel de Satan met al zijn gesis tussen. Die Eva heeft wijsgemaakt dat die boom die zo begeerlijk was, verstandig wijs kon maken. Door daarvan te eten neemt je wijsheid toe. En dan moet u eens even letten op dat kleine verschil met die maximale gevolgen. Wat God gegeven heeft, geschapen heeft, is begeerlijk tot het leven. Genesis 2 vers 9. En wat de Satan daaraan heeft verdraaid, dat is begeerlijk ten dode. Genesis 3 vers 6. En dat doet hij steeds. Hij geeft er maar zijn draai aan. Omdat hij niet wil dat God de eer ontvangt voor zijn werk. Maar hij wil zelf de eer als Satan, als grote tegenspeler van God. En de duivel die maakt daar gebruik van de begeerlijkheid die God gelegd heeft in zijn schepping. Heel eenvoudig gezegd, de Heere God die heeft geschapen en gegeven met een heel bijzondere gebruiksaanwijzing tot zijn eigen eer. En de Satan die streept er gedeeltes uit weg en die verandert die gebruiksaanwijzing tot zijn eer. Wat een concurrentie is dat gelijk al aan het begin van de Bijbel. Satan probeert met de Heere God gelijk op te lopen, maar hij wint het nooit. Ook al wint hij hier wel mensen voor zich in. Luther, die heeft eens gezegd, de Satan, dat is de aap van God. Hij aapt God na. Hij imiteert, en dat is echt onecht. Iets dat begeerenswaardig is, dat heeft schoonheid. Ja, en hoe ga je dan te werk? Zet het maar even op een rijtje, hoe dat in zijn werk gaat. Je ziet iets, en dan ga je in gedachten vergelijken met wat je zelf hebt, of wat je misschien wel zelf mist. En dan komt daar het verlangen, het begeerenswaardige, het bijzondere, het andere. Je wilt het naar je toe trekken. En dan, dan kan het in onze wereld niet op. Gewoon even een voorbeeld. Als kinderen vandaag de dag een cadeautje mogen uitkiezen, hoe lang doe je daarover? Heel lang. Want er is zoveel keus. En hoeveel geld mag ik besteden? Als je aan je vader of moeder of opa of oma zou vragen, als zij een cadeautje mochten uitkiezen, was die keus veel kleiner. En ze wisten het zo. En waren ook zo tevreden. Of pak nou de behangboeken. Hoeveel mensen hebben er niet de grootste moeite mee om een keus te maken, vanwege de overvloed van behangboeken en keuzes. Dat was 30, 40, 50 jaar geleden een stuk minder. En dat maakte je keuze ook gemakkelijker. En dat is op allerlei gebied toepasbaar. En vaak zijn we tegenover zoveel keus niet opgewassen. En we raken zodoende overspoeld. En we dreigen er misschien wel onderdoor te gaan. En dat kan met speelgoed, dat kan met behangboeken, maar dat kan ook in de handel. En dat kan in je huis en dat kan ook in je geloof. Net zo goed. Het gewone, het normale, het gegevene is vaak niet goed genoeg. We halen liever de krenten uit de pap. En de pap zelf, nee, die hoeven we niet. En op het laatst zit je zo vol van de krenten dat je geen pap meer kunt zien en geen pap meer kunt zeggen. Begeren. Begerenswaardig. Als je dit of dat niet hebt vandaag de dag, dan tel je niet mee. Als je dit of dat niet hebt geproefd of hebt geprobeerd, ach, dan loop je achter. Hoe mooi was het paradijs. God had gezien, het was allemaal goed, zeer goed. En de Satan, die maakt er vervolgens een show van. En hij steelt op dat moment de show. Zo probeerde hij het ook bij Jezus in de woestijn. Om hem van alles en nog wat voor ogen te stellen. Heel de wereld gaf hij weg. En hij schilderde het zo mooi voor. En als Satan het nou probeerde bij Jezus in de woestijn en bij een Adam en Eva in den beginne haast, wat denkt u? Zou die mij, zou die u, zou die jou overslaan? Zo gaat dat toch? We hebben wat anders, we hebben wat mooiers gezien, wat beters naar men zegt. En vandaag de dag heel het gezap op de tv. En in de wereld en in de kerk net zo goed, is in feite maar een bevrediging van je begeertes, van je begeertes, van wat ik liever heb. En zint het me niet, dan schakel ik over naar de volgende. Wij zijn de baas, wij zijn de maat van alle dingen. Het oog, het oor, het hart wil ook wat. En wij zetten onze zinnen op dat wat ons het meeste zint. Waar we lust in hebben. En anders zijn we weg. Dan zien ze me niet meer. Nou is de uitleg van dat tiende gebod van de catechismus, in de catechismus, tegelijkertijd ook alomvattend. Want in het antwoord ook, wordt ook teruggegrepen op al de vorige negen geboden. Eigenlijk op heel het leven tot eer van God en het leven met je naaste. Dat we de zonde, de rebellie, dat we daar vijand van zijn en liefhebbers van de gerechtigheid. Daar draait het steeds weer om in die geboden. Dat men handel en dat men wandel op het spoor van Gods woord blijven. Kijk, Gods grote tegenspeler, die houdt daar niet van. Die strooit je maar wat graag zand in de ogen. Die verblindt je graag met zijn mooie praatjes. Maar hij komt nooit puur met het woord van God. Echt niet. De Heer Jezus was uiterst radicaal toen hij zei dat wanneer ons oog ons in verleiding brengt, wanneer het ons ergert, dat we het dan maar moeten uitrukken. En wat zingen onze kinderen? Bewaar je oog. Bewaar je oog voor wat je ziet. Let erop hoor, begeerte is dan ook niet iets wat je overkomt en waarvan je kunt zeggen, ja, kan er verder ook niks aan doen. Het is geen lot, maar het is ten diepste een rebelleren tegenover God. Geen lot wat je overkomt, maar een rebelleren tegenover God. Want jij, u en ik, wij zijn verantwoordelijk. Wij zijn antwoordschuldig voor al ons doen en laten, dus ook voor ons begeren. En daarom wordt er in het antwoord ook een streep gezet onder dat we lust, dat we begeerte tot gerechtigheid, tot goed doen, wat tot eer van God is, moeten betrachten. Dat is de andere kant. Dat is het positieve. En u weet hoe moeilijk dat is. En dat lazen we ook uit Romeinen 7. Als Paulus daar schrijft, het goede dat ik wil, ik doe het niet. Maar het kwade wat ik niet wil, dat doe ik. En dan kun je zeggen van ja, dat is een heerlijke, prachtige tekst waarin ik me helemaal herken. Het lijkt wel nota bene of die mij op het lijf geschreven is. Want ik weet best hoe het hoort en ik weet best hoe het moet. En wat niet mag. En noem alles maar op. Maar het komt niet uit de verf. Het lukt me niet. En dan zijn er heel veel mensen die dat nog wel goed vinden ook. Die daar, om zo te zeggen, absoluut geen moeite en geen last van hebben. Want ze zeggen, Paulus had dat ook. Er zijn mensen die deze teksten zelfs gebruiken als een excuus. Maar daarvoor heeft Paulus ze niet opgeschreven. Om te zeggen van, zie je wel dat de Bijbel gelijk heeft? Daar staat het. Het klopt precies. Daar is niks tussen te krijgen. En ik schaal heerlijk weg. En ik doezel heerlijk weg. Een prachtig excuus. Maar wordt het zo bedoeld? Het is diezelfde Bijbel. Het is datzelfde woord van God, waarin God oproept tot volmaaktheid. En dat ligt ook in de antwoorden van de catechismus opgesloten. God wakkert ons niet aan van ga maar voort in je onvolkomenheid. Kijk maar hoe het uitvalt. Nee. De lijn, om zo te zeggen, die God bij de schepping had ingezet, dat hij zag dat het goed was, zeer goed zelfs. Die lijn, die houdt hij vast, tot aan de voleinding toe. En dat wij onder de maat zijn gaan leven, de maat die God voorstaat en voorstond en voor blijft staan, daar kunnen wij toch niet onder de maat blijven. God voert het alles naar die voleinding. Wat dat betreft wordt me de werkelijkheid wel heel duidelijk getekend in deze zondag. Maar ook de pijn. Als ik merk zo tekort te schieten en onder de maat van God te leven. Dat kan je toch niet koud laten en onverschillig. Want wanneer Gods zaak, Gods bedoeling, ook onze zaak is, dan doet het me zeer. Het niveau waar ik me nu op bevind. Dan doet het me zeer en het zet me tot nadenken als ik daar lees dat zelfs de allerheiligste mensen maar een heel klein beginsel hebben van die hoge dingen die God heeft voorgeschreven. Met vallen en met opstaan is er dan maar een klein begin van het leven naar Gods geboden en tot zijn eer. Het is niet eens een selectie die mij wel aardig lijkt. De pijn van het onder de maat leven en blijven in vergelijking met wat de Heere voor ogen staat, wat hij bedoelt, dat kan midden in heel mijn bestaan, met al die prachtige momenten, me wel eens aangrijpen. En daarom is het, zo houden ons de opstellers van de catechismus voor, dat God juist die 10 geboden zo scherp laat preken. En ons die telkens weer voorhoudt als een spiegel, om daarin te zien, zodat ik mijn afkomst besef. Mijn zondige aard, het eten van die begeerenswaardige vrucht waar Eva in hapte nadat ze erin getrapt was. Het is maar niet een gezegde toch, dat je wel eens hoort van ach, we leven buiten het paradijs. Maar het is inderdaad een feit, een werkelijkheid. En ondertussen richten wij die werkelijkheid weer aardig in en scheppen zo weer onze eigen paradijsjes. Zo zijn wij aan het creëren. En wat maken we ervan? Het is heel scherp wat de catechismus antwoordt. Dat we onze zondige aard nooit kwijtraken. Hou ik er rekening mee. Dat geneigd te zijn tot alle kwaad. En weer niet een excuus om achter weg te kruipen van ja, we zijn nu eenmaal zo en geneigd tot alle... Nee. Als je dat nou weet, hè, geneigd te zijn tot alle kwaad, dan weet je ook van de werkelijkheid waar je tegen te strijden hebt. Waar je waakzaam voor moet zijn. U en jij en de dominee net zo goed hoor. Die is echt niet beter. Absoluut niet. Daar heeft ooit eens een predikant een hoofdstuk geschreven, een lezing gehouden onder de titel Kan ook een dominee zalig worden? Dat was de misschien bekende dominee Kalf uit Friesland. En toen antwoordde hij nee. Nee, dat kunnen ze niet. Dominees worden niet zalig. Want God rechtvaardigt geen dominees, maar zondaren. Om niet. Uit genade. Om Jezus wil. Dat geldt voor u en dat geldt voor jou. En dat geldt voor mij. Net zo goed. En daarom wordt aan een ieder van ons Gods gebod en Gods geboden steeds weer voorgehouden, voorgelezen. Opdat we niets en niemand anders zouden zien dan de Heere Jezus Christus. En Hem begeren. Hem liefhebben. Hem navolgen. De vergeving en mijn gerechtigheid in Christus te zoeken. Merkt u, daar is geen enkele sprake van eigen gerechtigheid. Maar juist te leven vanuit Hem die al deze geboden heeft vervuld. Tot en met in de puntjes en in de komma's. Waar wij niks van terecht brengen. Ach, is het niet heerlijk om bij Hem alleen te schuilen. En het van Hem te nemen, te ontvangen. En dat je het ontdekt voor het eerst of opnieuw. Dat er vrijspraak, vergeving is voor wetsovertreders. Vanuit Jezus Christus, die ene leraar, die ene koning, die ene hoge priester. En vanuit dat ene woord, aangeblazen door die ene geest, de Heilige Geest. Waar de verkeerde begeerte wordt afgekeurd en afgezworen, daar mag die andere begeerte aangewakkerd worden en gewekt. En dan mag je ook voorbidden. Iedere keer weer opnieuw vragen aan het hoogste adres om de genade van de Heilige Geest om naar het evenbeeld van God vernieuwd te worden. Dan is je leven een heenleven naar die volmaaktheid die God bedoelde en nog steeds bedoelt. En dan is ons leven niet een schuilen achter onze eigen gerechtigheid of een verschuilen achter onze eigen onkunde of wat al niet meer. Maar dan wordt je leven een leven in ootmoed. Vol van niet ik, maar Hij. Hij alleen. Machtig als je dat herkent in je eigen leven, in je dagelijkse bestaan. Grote omwenteling. Die uitwerking van dat tiende gebod heeft dus blijkbaar ook zijn uitwerking op je gebedsleven. In die laatste vraag wordt er als het ware alvast een sprongetje gemaakt naar zondag 45, waar het over het gebed begint. Ons staan voor Gods aangezicht, ons begeren van Hem en in Zijn dienst te mogen gaan en staan. Heere, leer ons bidden en verleen ons uw genade en verleen ons de tegenwoordigheid van uw geest. En leer ons maar strijden tegen de tijdgeest van de begeerte, van de tijdgeest van te voet vallen alles wat ons ijdele oog ziet, wat onze handen tasten, wat onze oren horen. Kun je een betere voorganger, kun je een betere leermeester hebben dan God zelf door zijn geest, dat Hij je voorgaat naar die volkomenheid. Waar dat is? Bij Hem. In zijn koninkrijk. Onder zijn heerschappij. Voortdurend. Nooit niet. Altijd wel. Daar wil God me hebben. En dat om niet anders dan om het volbrachte werk van zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. Nee, niet de tranen die ik breng. En niet de offers die ik daaraan toevoeg. En niet de ontberingen die ik leid en mijn inspanningen. Maar Jezus' naam alleen. Het is toch geen schande om uit zijn hand te leven en aan zijn hand te gaan in het leven van elke dag. Daar voel je je toch niet te groot voor. Heel veel begeerte wordt ook geboren vanuit de roep om vernieuwing en om wat anders. Dat staat hoog op heel veel agenda's. Maar de vernieuwing, waar de catechismus hier op doelt, is een totaal nieuw leven dat glanst van de heerlijkheid van Jezus Christus, omdat ik Hem als mijn voorganger ken, de overste leidsman in het geloof. En zo naar zijn evenbeeld vernieuwd te worden. Daar is God op uit. Dat begeert de Heere, onze hemelse Vader. Dat is Gods begeerte. Uit alle macht nog wel. Paulus die schreef dat ook een keer aan zijn medewerker Timotheus. Bekende woorden, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Neem nou de preek. Inderdaad, gewoon de wekelijkse prediking. Dat mag een middel zijn. Predik het woord, volhard daarin, gelegen of ongelegen. Weerleg, bestraf, vermaan. En dat met geduld en onderricht. Want er zal een tijd komen dat ze de gezonde leer niet zullen verdragen, schrijft Paulus. Maar dat ze zullen zoeken datgene wat het gehoor streelt. En voor zichzelf leraars zullen verzamelen overeenkomstig hun eigen begeerte. Ze zullen hun gehoor van de waarheid afkeren en zich keren tot verzinsels. Nee, dan is je leven niet ontheven aan allerlei verzoekingen en allerlei begeerten. En verlokkingen zijn dan niet ineens als een mist opgetrokken voor het zonlicht. Maar besef telkens weer, wie hoor ik, wie behoor ik, achter wie hoor ik aan te gaan, wie val ik toe en daarom ook van wie val ik af. Het treft me telkens weer als ik het begin van de Jacobusbrief lees, dat hij schrijft, acht het enkel vreugde, mijn broeders, wanneer u in allerlei verzoekingen terechtkomt. Want u weet dat de beproeving van uw geloof volharding teweeg brengt. Je komt erin terecht. Je komt er dwars doorheen. En weet dan dat de beproeving van je geloof volharding werkt. En als iemand wijsheid ontbreekt, dat hij ze dan van God vraagt, begeert, staat er eigenlijk. Die in ieder mild geeft en niet verwijt. En zij zal hem gegeven worden. Maar laat hij er in geloof om vragen. En daarbij niet twijfelen. Onderweg naar volkomenheid, naar het goede begeren. Dan kun je nooit buiten het offer van onze Heer Jezus Christus om. Hij gaf zijn leven. Hij gaf zijn geest. Hij gaf zijn woord. Hij gaf zichzelf. En besef dan maar, dat begeren, dat heeft met liever te maken. Liever dit dan dat. Maar kun je nou ook afvragen, heeft dat nu niet alleen met liever te maken, maar ook met mijn liefste? En ik zeg in het geloof, dat heeft er alles mee te maken. En dan zing ik, om zo te zeggen, de dichter van het Hooglied het maar na, in Jezus' naam. Als hij zegt en zingt, alles aan hem is geheel en al begeerlijk. Zo is mijn liefste. Ja, zo is mijn vriend. Jezus Christus. Amen. Wij zingen van de 10 geboden naar de psalmen. De laatste 2 verzen. Uw hart zal nimmer iets begeren van alles wat uw naasten is. Och of wij uw geboon volbrachten. Gena, o hoogste majesteit. 8 en 9 van de 10 geboden des Heren. Samen gaan we nu danken en bidden. Trouwe God en Vader in de hemel, we danken u dat we van u mogen begeren, juist als ons wijsheid ontbreekt. En dat dat door de apostel Jacobus op schrift is gesteld, zwart op wit, terwijl het in het begin van de Bijbel in Genesis werd misbruikt. Toen werd er ook wijsheid begeerd en geboden, als er maar gegeten zou worden van die vrucht. Maar zodoende kwamen we als mensen onder de maat te leven. Uw maat, die u voor ogen staat en stond. En waar u ons nog steeds op wijst. Geef dan, o God, dat dat begeren in ons leeft. Door Jezus Christus. Om op de hoogte te zijn en te komen die u bedoelt en die u wilt en waarnaar u toe u ons trekt en leidt en wijdt. Heren, we bidden van u, geef dat we het zien als ons leven onder de maat is en voor u niet kan bestaan. Dat we ons daar dan niet lekker bij voelen en maar mee doorgaan, maar dat we juist ook de strijd aanbinden. Leer ons begeren hem die onze liefste is, Jezus Christus. En wakker dat maar aan, door uw woord en geest. Heere God, we moeten u ook erkennen, zonder dat dat een excuus is, dat er zich zoveel tussen kan dringen en wat zich bij ons aandient, zodat we worden afgeleid, zodat we met ons hart en met onze gedachten met andere dingen bezig zijn en gaan, en zodoende niet meer het belangrijkste voor het eerst houden. Soms kan dat verdriet zijn, of eenzaamheid, soms ook ziekte of pijn. We dragen aan u op allen die in de ziekenhuizen en zorginstellingen verblijven. Wil gedenken Dirk van Inge in Wolfheze, meneer Arissen in Tiel, gedenk mevrouw Jansen in Wageningen en ook mevrouw Van Brenk in Tiel. Zij mocht weer thuis komen. We bidden u, geef haar thuis ook de verdere beterschap en geef ook haar te merken dat u een God bent van nabij. Gedenk mevrouw Ravenstein in de Vrijthof. We bidden nu voor mevrouw Broekhuizen en Else Thijssen in Siependaal. En in Ede in het ziekenhuis mevrouw Schoenmakers. Ontfermt u zich over hen en allen om hen heen. En ook thuis als daar zieken zijn en zorg is. En we zijn daar heel nabij bij betrokken. Als familie of als vrienden of als bekenden. Dat we met onze zorgen en onze nood elkaar ook mogen opdragen en voorleggen. Voor u, de hemelse heelmeester. En zorgt u voor uitkomst, o God, en voor draagkracht. En dat we in alles mogen ontdekken dat u een God bent die niet voor ziekte of nood vlucht, maar erop ingaat en er zo bij is, zoals uw naam is, in alle trouw. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben erbij. U ontgaat niets. Heere, naast verdriet en rouw mocht er ook in de afgelopen dagen vreugde zijn. We bidden u voor Martijn en Mirjam Berens, die jongstleden maandag mochten stilstaan bij hun 12,5-jarig huwelijk. En we bidden u ook voor meneer en mevrouw dokter Scheurwater, die afgelopen vrijdag mochten stilstaan bij hun 40-jarig huwelijksjubileum. U bent het geweest die hebt gedragen. U bent het geweest die uw liefde ten toon hebt gespreid. Om hen, ja om een ieder onze, daarvan te laten genieten en daarvan te laten opleven tot eer van u. Ga ook naar de toekomst toe. Met hen mee. Als een God van nabij. van wie we het moeten en mogen hebben in alle dankbaarheid en vreugde, maar ook bij alle vragen als die er kunnen zijn. Heere, houdt u de wereld in uw hand, de wereld die kraakt in al zijn voegen, in alle machtswellust, in alle narigheid die zich openbaart en zich opstapelt, hoe langer, hoe meer. Zorg voor uw zaak, o God, en doe uw koninkrijk komen. We bidden u daarom ook voor het werk van zending en evangelisatie, waar we onze gaven voor mogen geven. Laat allen die zijn uitgezonden en uitgegaan, ver weg en dichterbij, uw zegen mogen ervaren. Maar we bidden u ook voor de kerkrentmeesters en voor de diakenen hier ter plekke, dat ook zij hun werk mogen verrichten in afhankelijkheid van u. En dat we onze gaven daarvoor ook mogen besteden in de dienst der offeranden. En wil gij uw zegen erover gebieden. Ja, over alle arbeid die op het erf van de gemeente mag geschieden. En waar ook aan het eind van deze week weer het winterwerk een start maakt. We leggen het alles in uw handen. En we bidden u, ontferm u over ons, o God. En als ons wijsheid ontbreekt, en dat is nog alles, omdat eigen wijsheid zo gemakkelijk de kop opsteekt, wilt u dan wijsheid schenken van boven. Uw naam ter eer en tot uitbreiding van uw koninkrijk, ook aan deze plaats. Hoor ons, o God, nergens anders om dan om het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus alleen. In de vergeving van ons verkeerde begeren bidden we het u. In de naam van de Heer Jezus Christus, die ons eerst heeft lief gehad. En daarom kunnen we, mogen we, moeten we hem lief hebben. Amen. Wij gaan onze liefdegaven geven in de dienst der offeranden. De Heere zegene u en uw gaven. Daarna zingen we van Psalm 149, het eerste vers en het vijfde vers. Loof, loof de Heer, die onbedwongen een nieuw gezang zij toegezongen. Zo zal de heerlijkheid der vromen op het luisterrijkst tevoorschijn komen. 1 en 5 van Psalm 149. verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God, onze Vader, en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.